Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom bij iedereen.
Ja, jij ook Marco.
En
in deze bijzonder warme studio.
Ja, daar had je een gezellig zonnetje toch?
Ja, ja.
Even kijken, vandaag een uitspraak van een rechtbank Noord-Nederland. Locatie Groningen.
Ja.
En van 9 juli van dit jaar.
Ook recent.
En wat is even de situatie? Het is een gezin met 5 kinderen. Van 11, 8, 7, 5 en 3 jaar. Een onder toezichtstelling in 2023 ingesteld. En uiteindelijk in 2025 zijn de kinderen uit huis geplaatst. De oudste is inmiddels weer thuis. De rest zit in een gezinshuis.
Ja.
En er is eens in de 3 weken een contactmoment tussen ouders en de kinderen.
Ja.
Oké, nou, waar wil ik het over hebben?
Misschien dat we ook nog even een hele miniatuur samenvatting, dan hebben we het helemaal.
Ja?
Dus in de beschikking die er ligt, oordeelt de rechtbank dat... Dat zijn 2 dingen waar het over gaat vandaag. Dat gezinshuisouders als professionele zorgverleners geen belanghebbende zijn in de zin van 798 rechtsvordering. Dat is 1.
Ja, precies. Daar gaan we het zo over hebben. Ja.
Ja. En daarnaast stelt de rechtbank strenge eisen aan de onafhankelijkheid van perspectiefonderzoeken om belangenverstrengeling door de gecertificeerde instelling te voorkomen.
Ja.
Ja?
En er wordt een aantal concrete vragen gesteld.
Ja, die... daar ben ik niet te veel op ingegaan. Maar ik denk wel dat jij dat...
daar wil ik ook nog wel even een apart onderwerp
vinden. Ja, ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, dat is wel dan zeg maar het... De 2 onderdelen waar deze beschikking zeg maar over gaat.
Ja. Nou, dat eerste onderdeel.
Ja.
Is een gezinshuis belanghebbende in de zin van de wet?
Mm-hmm.
En daar hebben we het eerder over gehad.
Ja,
en,
zeker.
Daar zijn ook natuurlijk, heb ik verwijzingen gemaakt naar uitspraken. En je ziet daar dat een beetje wisselend is. Terwijl je wel inderdaad eigenlijk is, de grote beweging is wel, een gezinshuisouder is geen belanghebbende in de zin van de wet.
Ja.
En ook in deze uitspraak is dat de conclusie.
Ja.
Pleegouders zijn geen belanghebbende. Maar waarom is dit wel een interessante uitspraak? En daarom... en het maakt voor mij ook heel duidelijk dat er vervolgens nog wel wat conflicten gaan ontstaan in die redenering. Is dat er heel uitgebreid wordt ingegaan op waarom dan een gezinshuisouders, waarom gezinshuisouders geen belanghebbende zouden zijn in de zin van de wet.
Nou, misschien kan jij eventjes, ik heb het antwoord al, maar jij even kan beantwoorden voordat we daarop ingaan. Wat is nou de belang van deze discussie?
Ook nou, het belang...
Ja, want dat is het ergste natuurlijk een belang, hè? Ja. Dus ik bedoel, dat is nou, wel, zijn misschien wel heel erg belangrijk.
Er zijn meerdere belangen, maar ik denk dat het meest pregnante belang is. Je kan belanghebbende zijn in de zin van een procedure, een verlenging onder toezichtstelling of machtiging uit huisplaatsing. Ja. En dan word jij dus als belanghebbende in die procedure betrokken. Dan kan je dus ook, krijg je de stukken, je mag eventueel verweer voeren, je kan in hoger beroep gaan. En dat kan je niet als je geen belanghebbende bent.
Nou, ja.
Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook een heel belangrijk blokkaderecht.
Nou, dat is het, denk ik, hè? Ja,
ja. Ja. Maar goed, dat speelt inderdaad Hier nog niet.
Nee, maar het wordt wel enigszins benoemd, hè? Maar als uitleg. Maar ik denk dat dat wel het meest belangrijke is dat je... Ja, stel je bent gezinshuisouder. Je hebt een kind al langer dan een jaar en het kind zou zeg maar vanuit de GI
verplaatst worden.
Nou, kan je daar wat? Ik bedoel, je kan allerlei redenen hebben waarvoor dat je zegt van, nou, daar ben ik het niet mee eens.
Ja.
En dan is het inderdaad de vraag van inderdaad, ben je nou belanghebbend of niet? Want als je geen belanghebbend bent, dan heb je daar ook in principe niets over te zeggen.
Ik zit er even over na te denken, maar ik heb dat niet nagezocht. Maar volgens mij, als je kijkt naar het wetsartikel waarin het blokkaderecht is geregeld, dan is de formulering daarvan, is op zich niet gekoppeld aan ben je belanghebbende of zo, maar de formulering is op het moment dat jij een kind langer dan een jaar hebt verzorgd in jouw eigen gezin, dan heb jij het recht.
Nee, oké. Okay.
Hè? En dan,
maar dan is de vraag, en daar komen we zo op, van is het een gezinshuishouding? Is het een gezin?
Precies.
In de zin van wat je allemaal bedenkt van wat is een gezin? Ja.
Precies.
Ja. En dat is dus wel gewoon wel belangrijk in deze uitspraak.
Nou,
dus ik zou zeggen Bas los.
Nou, precies, Bas los. Kijk, om te beginnen, wat hier deze rechtbank doet, die zegt... Die gaat het heel juridisch aanpakken. Hè? Ja. Die zegt van nou, we hebben het pleegouderschap. Hè? En wat is de essentie van een pleegouder inderdaad? Jij neemt een kind op in jouw eigen gezin.
Ja.
En er wordt dan een tegenstelling gemaakt met een gezinshuis. Ja. Hè? Deze rechtbank die zegt, nou, wat is een gezinshuis? Dat is een kleinschalige, maar nadrukkelijk professionele... Ja. jeugdhulpvoorziening geëxploiteerd in een ondernemingsvorm. En de gezinshuisouder treedt niet op als particulier die zijn gezin openstelt, maar als beroepsmatige zorgverlener. Die tegen een vergoeding, maar goed, dat geldt ook voor een pleeggezin.
Ja, vond ik dus ook wel een beetje...
Onder contractuele en kwaliteitsrechtelijke kaders, maar dat geldt ook voor een pleeggezin. Zorgverleend.
Ik vond het wel trouwens, je benoemde het even snel, maar privésfeer. Ja, dat vond ik wel weer een lastige, omdat je natuurlijk ook kan stellen van een gezinshuisouder kan ook gewoon een gezin hebben. Hè?
En, precies.
En is natuurlijk ook wel enigszins sprake van privésfeer. Of zou je moeten bedenken, zoals je vroeger in al die films, hoe heet dat meisje met het rode haar, nou, in ieder geval in Engeland en zo, in de 18e eeuw, dat je dan zegt van nou, die kinderen worden allemaal daar aan een grote tafel gezet. En in een internaat en moeten eten. Dus dan is er geen privésfeer. Maar als je het natuurlijk hebt over gezinshuisouders. Ja, die zeggen natuurlijk van nou, wij gaan eten met mijn kinderen. Maar daar zitten natuurlijk dan ook de andere kinderen erbij. Dus dan heb je al privésfeer.
Maar mijn hele punt is dat er wordt hier gedaan. Alsof er een hele duidelijke regeling is. Of een hele duidelijk onderscheid is te maken tussen pleeggezin, gezinshuis.
Ja.
En dat stapje 3. Is natuurlijk de instelling.
Ja.
Dat is stapje 3.
Ja, kijk, die is makkelijk te maken.
Daar gaat hij juist schuiven. De instelling is makkelijk.
Ja, dat bedoel ik. Hè. Je hebt gezin en...
Instelling.
Precies.
Ja. Nou, en de instelling is makkelijk, maar daar stelt de wet dus wel eisen aan.
Ja.
De wet die zegt, in de jeugdwet, op het moment dat jij een kind gaat plaatsen in een instelling...
Ja.
Dat is dus niet in een gezin.
Mm-hmm.
En dan moet jij dus heel nadrukkelijk motiveren dat een plaatsing in een instelling echt in het belang is
van het kind.
Van het kind. Doorgaans heb je dan wel bepaalde problemen bij het kind die aangepakt moeten worden.
Ja.
Dus daar zie je al wettelijk onderscheid. Nou, en dan krijg je dus dat gezinshuis, dat zit er dus tussenin.
Ja.
Maar en dat is dus niet wettelijk geregeld.
Nee.
Nou, maar de gedachte van het gezinshuis is dus wel dat jij in een pleeggezin komt met iemand die nou net even wat meer verstand heeft van opvoeden.
Nou, laat ik zo zeggen, beter op de hulpbehoevendheid van het specifieke kind.
Wanneer kan jij gezinshuis worden? Ondanks dat het niet wettelijk geregeld is, maar wanneer kan jij gezinshuis worden? Dan moet jij dus... Een van de gezinshuisouders moet dan een relevante opleiding hebben gedaan. Een SPW-opleiding of iets op HBO-niveau. Dat moet je gedaan hebben. Maar als je dat hebt gedaan, het hoeft nog niet eens zo heel veel te zeggen. Hè? Maar je hebt dus een soort van opvoedkundige opleiding. Je hebt een papiertje. Dan kan jij gezinshuis worden.
Ja.
Maar de manier waarop jij dat inricht, dat is helemaal niet per definitie zoals de rechtbank dat hier beschrijft.
Nee.
Je hebt wel degelijk gezinshuizen die zeggen van, nou ja, maar ik heb dus gewoon 2-3 kindjes.
Ja.
Juist omdat ik, want het gaat wel om kinderen met een extra behoefte.
Mm-hmm.
Juist omdat die extra de behoefte is, hou ik het dus klein.
Ja, dat kan, zeker.
En dan heb je dus helemaal niet, dan heb je dus juist dat gezin. Kijk, mijn hele probleem met gezinshuizen vaak, juist wat deze rechtbank voor zegt, ja, zo is het. Nogmaals, het is niet per definitie zo, maar wat je dus vaak ziet gebeuren. Dus inderdaad, dan komt er een BV bij. Ja, dan wordt er een groot huis gekocht op naam van de BV. En dan zijn er vervolgens niet 2 of 3 kindjes, maar dan worden het 5, 6, 7, 8 kindjes.
Dan wordt het een businessmodel, hè?
Dan worden het een business. Nou, en volgens mij moet jij dan dus op enig moment zeggen van oké, maar nou ben jij dus geen gezinshuis meer.
Nee.
Jij bent nu instelling geworden.
Ja, ja,
Ja. Hè? En dan kom je dus ook, want wat gebeurt
want
er dan?
Want je bent werknemer van je BV.
Wat gebeurt er dan ook in die gezinshuizen? Het is niet de gezinshuisouders die al het werk doen. Nee, er komen gewoon elke dag zijn mensen ingehuurd. Ja. Er komt personeel langs. Ja. Maar dan ben je volgens mij dus een instelling. Dus het hele probleem is, het is een soort van grijs gebied geworden. Ja. Waar inderdaad gezinshuizen, nogmaals, als je kijkt naar de eisen die er ook aangesteld worden, er zijn wel nota's over ook, hoor, vanuit de regering. En bij gezinshuis.com, er wordt eigenlijk wel gezegd, volgens mij maximaal 4, 5 kinderen, dan zit je wel een beetje aan de max.
Ja.
Maar het is niet verboden om er 6, 7, 8 te hebben. Ja. Ja. En dan maak je er dus een instelling van, zonder dat dat eigenlijk ook wettelijk een instelling is.
Met als gevaar dat je dus eigenlijk bij een instelling moet je inderdaad als GI heel erg duidelijk specificeren waarom plaats ik
precies,
dat kind inderdaad
dat
daar. Maar
dus
als je het
niet.
Hebt over een gezinshuishouden die in ieder geval het etiket daarvan heeft, maar wel eigenlijk fungeert als een instelling, dan hoeft dat dus weer niet. Dus inderdaad.
Ja, dan doe je dus alsof het kind in een gezin zit. Maar dat zit het eigenlijk niet, zit in een instelling.
Maar kijk, als je heel even naar dat stukje kijkt, hè. Ik heb nog nooit in stukken gezien dat ik zie van oké, waar komt het kind dan terecht? In wat voor soort context? Dus dan wordt er gezegd bijvoorbeeld gezinshuishouden, hè? Gezinshuis. Maar als ik als advocaat zou weten van dit is een gezin. Dus als ik meer informatie heb, dit is een gezinshuis inderdaad met meerdere kinderen,
precies.
Zes of wat dan ook. Dan zou je jezelf kunnen verweren namens je cliënt van dit moet een veel zwaardere beoordeling krijgen, want dit lijkt meer op een instelling.
Ja.
Dus dat snap je. Dus dat vind
ik
ook
wel. Volgens mij krijg je daar dus geen voet aan de grond bij de rechter.
Nee.
Hè, want die zegt dus door, oké, wat zetten wij in het dictum?
Ja.
We geven een machtiging uit huisplaatsing voor plaatsing in een gezinsgerichte voorziening.
Ja.
En dan is het vervolgens aan de GI. Om dat te doen. Nou, dan gaat de GI, die zegt dus van oké, dit is een gezinsgerichte voorziening. Want dit staat bij de gemeente geregistreerd.
Ja,
Nou, zo gaan ze elkaar natuurlijk allemaal afdekken. En dan komt jouw kind dus terecht in een gezin met 8 kinderen. Met allemaal kinderen met gedragsproblemen. Ja. Waar elke dag personeel over de vloer komt. En waarbij het pensioen van de gezinshuishouders wordt gefinancierd. Omdat die woning. Die dingen gebeuren. Maar juist die gezinshuishouders.
Mm-hmm.
Die het kleinschalig houden.
Ja.
En voor die zeg ik van maar waarom zouden die dus niet in aanmerking kunnen komen voor dat blokkaderecht of onbelanghebbende te zijn? Dus. Dat is even mijn punt hier op dit gebied met deze uitspraak.
Jij stelt jouw punt, maar dan wel heel graag ook jouw idee erover van hoe zou je dat dan uiteindelijk moeten beoordelen? Want ik snap je punt wel, want ik ben het 100% mee eens.
Ik denk dat het
alleen dan moet de rechter dus daar blijkbaar eerst een aparte beslissing over nemen. Ja. We hadden natuurlijk nog niet zo heel lang geleden die zaak waarbij die advocaat gewoon vroeg aan de griffie van joh, kan die en die als belanghebbende worden gezien en was afgewezen.
Ja,
die is
precies.
Toen in hoog beroep en ontvankelijk verklaard ook.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar ik vraag me alleen, je zou natuurlijk kunnen zeggen als je gezinshuishouder bent en je denkt van ik wil wel als belanghebbende, ik vind dat ik daar recht op heb, ik vind dat ik inderdaad wel privésfeer. Ja, zou je inderdaad gewoon op die manier kunnen zeggen, ik huur een advocaat in.
Ja.
Ik vraag om belanghebbend te zijn. Zo, dan ga ik in hoog beroep.
Wat ik even wil zeggen over dat belanghebbendenschap, ik vind het over het algemeen raad ik het af voor pleegouders om zich te mengen of te melden in procedures als het gaat om onder toezichtstelling uit huisplaatsing. Het levert alleen maar spanning
op.
Niemand schiet er wat mee op. Als het gaat om het blokkaderecht, dan denk ik, vind ik inderdaad, dat hoop ik, dat een rechter inderdaad wel gaat kijken naar de hele specifieke situatie. Dus op het moment dat daar een gezinshuishouder is die het altijd heel kleinschalig heeft gehouden en die al 2 jaar voor een kind zorgt, samen met 1 ander kindje, ik noem maar wat.
Ja. Hè,
en dat er verder weinig externe ondersteuning is. Dat een rechter dan wel gaat zeggen van maar ik vind dat in dit geval jij wel het kind als onderdeel van je gezin verzorgt. En je een blokkaderecht hebt.
Ja, dan heb je echt een specifiek moment.
Ik denk eigenlijk het beste zou zijn, vind ik, dat de wetgever dit gaat reguleren. Want het loopt uit de hand met die gezinshuizen en de omvang daarvan. ik hoor daar echt te veel slechte verhalen over.
Ja.
Hoe dat eraan aan toe gaat. Dus dat vind ik...
De vraag is natuurlijk ook... ik had het net over... Ja, ik weet het als advocaat niet, maar de vraag is natuurlijk ook heel eerlijk gezegd... Weet de rechter überhaupt waar hij nu dan het kind heen stuurt? Hè? Ik zeg niet dat het dus dan ligt aan de rechter. Maar aan de andere kant zou de rechter daar wel veel meer specifiek over moeten toetsen.
Ja,
oké, ik wil wel heel graag weten hoeveel kind... Ik bedoel, als je het hebt over een kind van 2 jaar bijvoorbeeld... En dan zegt de GIZ zeker in deze tijd van, ja, we hebben maar weinig plaats, bla bla bla. Dus we zetten het dan het kind ergens neer. Wat je zegt, misschien is het wel een gezinshuis met 8 kinderen. Waarvan een deel inderdaad allerlei problematieken vertoont. En dan ga jij dan daar dan het 2-jarig kind zetten.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ja. Ik bedoel, het lijkt me wel cruciaal. Ik had laatst even, en dat vond ik dan wel belangrijk, en dan stop ik ermee hoor. Ik kwam laatst op een zitting. Ik had een stuk ingediend van over de beschermtafel. Ja? Dus dat was voor mij cruciaal om dat in ieder geval aan te tonen. Nou, zegt die rechter. Ik ben eigenlijk... Ja, die zegt, nou, meneer Schreeuwen, bedankt. Want ik ben eigenlijk wel blij met het feit dat u dit indient. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt ze, wij zien dat nooit. Wij krijgen die informatie helemaal niet. Dus het geeft me aan dat een rechtbank ook uiteindelijk maar een bepaald dossier heeft. En daar moet je het dan maar mee doen. Dus daarvoor zeg ik ook van ja, weet je, als je dus toch ook zou willen hopen en verwachten dat rechters nog beter recht gaan spreken. En in onze hoop en verwachting. Dan, of in ieder geval zorgvuldig. Hè, dan zou je vanuit zorgvuldigheidsvereisten in ieder geval ook dat soort dingen. Zoals inderdaad van oké, waar ga je daadwerkelijk plaatsen? Dus in ieder geval duidelijker kenbaar moeten maken.
Ja, ja, tuurlijk. Jij moet het, als advocaat moet jij het natuurlijk wel neerleggen.
Ja, alleen als ik het ook niet weet.
Nee, precies.
Ik kan wel zeggen, ja, wat is het dan voor gezinshuis? Ja, en als de rechter dan zegt van ja, nou ja, oké, weet ik ook niet. Ja, dan
nee,
dan.
En ouders komen er vaak natuurlijk pas achter op het moment dat het daar al is en dergelijke.
Ja, tenzij het een geheime plaatsing is, die ja, je vaak genoeg omheen. Dus ja, bedoel, ja, weet je, maar in ieder geval dat wilde ik wel even vermelden.
Hey, voordat we aan het perspectiefonderzoek toekomen, wil ik nog wel even een tip geven voor een podcast. Uit de SSR Meestersvertellers. Hè, dat is een podcast over wat er speelt in de rechtspraak. En als je dan bijvoorbeeld een inval hebt in een woning, dan worden er naast drugs vaak ook geneesmiddelen gevonden. Maar de geneesmiddelenwet die blijft dan meestal buiten beeld. En dat is tot verbazing van Hans Heuvelmans. En hij is jarenlang adviseur geweest bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in deze podcast met Hans Heuvelmans legt hij uit waarom vervolging onder de geneesmiddelenwet vaak makkelijker is dan onder de opiumwet. Okay. Beluisteren via ssr.nl, Spotify of je favoriete podcast-app.
App.
Dat is natuurlijk een ander rechtsgebied dan wat wij doen, maar toch interessant. Even de perspectief onderzoek.
Ja, dat was ook een onderdeel natuurlijk.
Dat in deze uitspraak ook wordt, er wordt een beslissing genomen dat er een onderzoek moet plaatsvinden. En de rechter formuleert ook een aantal onderzoeksvragen. En met een termijn en deelvragen en noem het. Nou, en mijn eerste ding was eigenlijk... En dat miste ik hier. Wat is nou eigenlijk de grondslag van de rechtbank deze opdracht geeft?
Ja, kijk, ik dacht alleen maar van joh, volgens mij herkenbaar met 810 A-lid 2 rechtsvordering. Dat is het eerste waar ik aan dacht van denk, ja, het lijkt er wel heel erg sterk op wat de rechter wil is dit. Oh, nou oké, ik ben blij dat je het ermee eens bent.
Nee, ja, nee.
Niet, ja.
Nee, dat zou het kunnen zijn. Alleen, maar dat is niet gevraagd.
Nee, dat ben ik met je eens. Dus maar omdat je zegt van oké, wat is je grondslag?
Ja, want deze rechter... Ja. Het staat hier. Wat zegt de rechter? De rechter acht het, mede vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een tijdig en zorgvuldig perspectiefbesluit, noodzakelijk dat het door de GI geïnitieerde perspectiefonderzoek antwoord geeft op... Tenminste, de navolgende vragen. En de GI is als opdrachtgever gehouden deze vragen zo nodig in overleg met elke expliciet in de onderzoeksopdracht op te nemen en te bewaken dat het rapport, dat daarop in het rapport concreet en onderbuiten wordt gerespondeerd. Dus wat je eigenlijk ziet, de GI doet gewoon, die doet een perspectiefonderzoek.
Ja, of nee, die heeft een perspectief besluit, blijkbaar.
Nee, dat willen ze gaan nemen. En daarom doen ze onderzoek.
Ik dacht van, ik dacht dat de rechter meer heeft gezegd van, ik vind dat je dan eerst...
Ja. Nee, precies. Ja. Dus ze gaan perspectief onderzoek doen, omdat ze een perspectief besluit willen nemen.
Ja.
Ja? Dus ik zeg al, wat is je wettelijke grondslag?
Nee, mee eens.
Ja, daar gaat de rechter dus al. Dus deze rechter die gaat zelf al zeggen, jullie gaan iets doen. Een ouder zegt daar kennelijk niks over. Dat is geen geschil. Hè, dat zou kunnen in het kader van de geschillenregeling. Mm-hmm. Een ouder had in dit geval denk ik nog geen 810a verzoek kunnen doen. Want dan wordt het antwoord, nee, dat is een contra-expertise. Ja. Dus we moeten eerst een onderzoek hebben en daarna kan jij een contra-onderzoek vragen.
Ja,
oké. Dus dat zou nog afgewezen kunnen worden als ouder dat had gevraagd. Maar hier zegt de rechter, GI, jullie gaan dat onderzoek doen. Ik vind dat deze vragen meegenomen moeten worden. Het is wel heel erg proactief.
Ja, kijk.
Het is ook niet zo, het is ook niet zo dat de rechter dus zegt van, want die mogelijkheden zijn er. He, we hebben natuurlijk laatst op die podcast gehad over die uitspraak van de Hoge Raad over het belang van het kind.
Ja, ja, ja.
He, en dan een rechter inderdaad kan zeggen, ik wil inlichting hebben.
Ja.
Een rechter zou volgens mij ook ambtshalve een deskundige onderzoek kunnen doen.
Ja.
Maar dat is het hier niet. Het is een onderzoek van de GI, waarvan de rechter op persoonlijke titel, op eigen, vanuit eigen verantwoordelijkheid zegt. Nou, en deze vragen, die plug ik in elk geval even in.
Kijk, weet je, ik denk dat de term perspectiefonderzoek gewoon heel ongelukkig gekozen is. Ik denk, waar het mij een beetje aan deed denken is, ik zie het eigenlijk bijna nooit meer, maar ik bedoel, vroeger had je in Rotterdam ook nog wel eens, dan had je die KCD-onderzoeken.
Ja, heb je nog steeds.
Goed. En dat is meer van, we gaan kijken binnen onze wettelijke verplichting tot terugplaatsing, gaan we onderzoeken of dat mogelijk is en wat voor hulpverlening dat we dan hebben, gaan ze maar door. Dus dat is geen perspectiefonderzoek, dat is gewoon een onderzoek om op een zo goed mogelijke manier te werken aan een mogelijke terugplaatsing.
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd dat dat in deze situatie min of meer dat is geweest. En dat je dit helemaal geen perspectiefonderzoek zou mogen noemen.
Ik herken dat heel goed. Ik heb daar zulke principiële discussies over.
Ja.
Dus dan zeg ik inderdaad namens ouders tegen een GI. Ik zeg, jij moet terugwerken aan thuisplaatsing.
Ja.
Jij moet hulp en steun bieden. Misschien onderzoek doen.
Ja, ja.
Wat zijn de mogelijkheden voor terugplaatsing?
Onderzoek is ook een reden. Hè,
en, dan zegt de GI, dat is precies wat wij doen. Dat is perspectiefonderzoek. Dan zeg ik, nee. Als jij perspectief gaat onderzoeken, dan ga je onderzoeken, moeten überhaupt die kindjes wel terug naar huis?
Ja.
En voor een GI is dat inderdaad één pot nat.
Ja.
Invulling van de positieve verplichting om te werken aan
terugplaatsing
is voor hun precies hetzelfde als onderzoeken of een kind misschien beter elders kan opgroeien.
Ja, voor mij, blijven waar het zit. Ja.
En voor mij is dat echt... Het uitgangspunt van de ondertoezichtstelling is, staat ook in de wet, we gaan ervan uit dat de ouders binnen de aanvaardbare termijn hun ouderlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Wat jij bedoelt is, denk ik ook, is bij perspectief besluitonderzoek, is die onderzoeksvraag inherent, zou dat
precies
heel anders zijn dan dat je zegt van nee, wij gaan kijken van hoe kunnen we gaan terugplaatsen.
Je dus focus niet de vraag is heel
van
anders.
Of de focus is, hoe kunnen we deze ouder en kind helpen voor terugplaatsing? Dat is een hele andere focus, mee eens?
Precies, precies.
En je had het net over dat Elker, hè, wat daar dan, daar had ik dan wel weer een stuk principiële problematiek in. We hadden het net over 810a lid 2 rechtsvorming. En daar hebben we al natuurlijk al vaker ook over gehad van wie gaat dat dan doen? Hè? Zeg je van, je kan natuurlijk denken aan de NIFP, hè, bijvoorbeeld. Hebben enorme wachtlijsten, dus dan kwam je ook wel eens met een onafhankelijke... Let wel, onafhankelijke GZ-psycholoog. En waarvoor noem ik iets onafhankelijk? Is dat die buiten de jeugdzorgketen qua financiering valt. Ja? Dat noem ik onafhankelijk.
Maar waar de GI vaak mee werkt natuurlijk.
Nee, maar
zijn met
op
de grote instellingen. Maar vind jij dan een grote instelling?
Nee, ik noem gewoon een GZ-psycholoog.
Ja?
Is voor mij gediplomeerd voldoende gediplomeerd om een onderzoek te doen.
Oké, maar nou werkt die GZ-psycholoog bij een grote instelling waarmee de GI een vaste werkrelatie heeft. Die wordt gefinancierd door de gemeente. Is dat dan onafhankelijk of niet?
Nou ja, en dat wordt dus de vraag. En ik stel dus uiteindelijk dat je daar dus een groot probleem over kan maken. Want waarvoor zou een onderzoeker, ja, wie het ook mogen zijn, van welke instelling ook, waarvoor zou een onderzoeker die min of meer uit dezelfde financieringsbron zijn inkomen put, ja, of in ieder geval de financieringen put, en dan noem ik het even maar de jeugdzorgketen financiering, waarvoor zou die, ik zeg niet dat het bewust is, maar waarvoor zou zo'n onderzoeker dan wel onderzoeksinstelling geneigd zijn om daadwerkelijk onafhankelijk advies uit te brengen, als dat ook zou betekenen dat ze zeggen, nou, terugplaatsing bijvoorbeeld, hè, en waardoor die financieringsbron ook wordt gedempt. Kijk, ja, en dan kan je, nee, maar ik wil even een voorbeeld geven. Ik zag laatst bij een goede podcast op YouTube, dus dat wil ik wel benadrukken, het volgende voorbeeld. Als je kijkt nu momenteel, wat speelt er nu bij mbo? Er is nu momenteel onderwijsinspectie, die is nu ingesteld. Want die zijn, blijkbaar is dat al heel lang aan de gaande, die zijn tot de ontdekking gekomen over stages. Dat er allerlei stagebureaus zijn. En dan kan je aanmelden als leerling. En er zijn helemaal geen stages. Het is één grote fake. Je krijgt een papiertje dat je bent geweest terwijl het niet zo is. Ga zo maar door. Nou kun je dus inderdaad stellen, ja, maar wisten dan de docenten wisten dit dan al niet? Of het management van die ROC's? Hè? Ik bedoel, die zouden dat moeten weten. En dan is inderdaad, daar kom je alweer. Die zijn inherent niet mee gebaat om daar wat, om dat aan de grote klok te hangen. Omdat zij namelijk ook een doorstroom willen hebben. Zij willen ook gewoon dat die financiering door blijft. Zij hebben niks aan doublures.
Dat ze slagen. Ja,
ze hebben juist aan dat feit dat ze de slagen. Dus ze kunnen continu uit een bodemloze financiering kunnen ze op die manier putten. Kijk, dus in die context plaats ik ook gewoon wat ik zojuist al aangaf. Op het moment dat je inderdaad zegt van, nou, maar vind je dan inderdaad die psycholoog werkt voor zo'n grote instelling die wel in de jeugdzorgketen zich bevindt. Nou, in die context vind ik het dus ook gewoon niet in orde als die dus inderdaad zijn onderzoek zouden doen. En dan kom je inderdaad gewoon, je moet ondervangen. En ik zeg uiteindelijk het liefst de NIFP, maar goed, oké, dat gaat dan niet, maar altijd.
Kijk, mijn visie daarover is, ik ben van overtuigd dat op individueel niveau, zijn mensen niet bezig met geld.
Nee,
dus een GZ-psycholoog, een jeugdzorgmedewerker zijn niet bezig met van, oké, krijg ik geld voor deze ondertoezichtstelling of krijg ik geld voor het onderzoek. Maar op organisatieniveau ben ik het wel met je eens dat, zo is het gewoon, op het moment dat jij als instelling op een gegeven moment zou zeggen, kind moet terug.
Ja.
Terwijl de GI daar helemaal niet mee eens is. Kijk, in een incidenteel geval.
Ja.
Hè, nou, dan kan dat natuurlijk gebeuren. Daar kun je discussie over hebben. Maar als het in de visie van de GI te vaak gebeurt, dat die instelling dan zegt terug. Waar dat niet onderschreven wordt door de GI. Ja, dan gaat de GI daar geen opdrachten meer wegzetten. En dat kan natuurlijk inderdaad best wel weer effect hebben op organisatieniveau.
En zeg niet dat het niet zo is inderdaad. Want ik heb nog 2 weken geleden stond ik viel echt bijna bij wijze van spreken achterover. Er zit in een zaak vanuit huisplaatsing, kind wordt teruggeplaatst en daar zat een bepaalde hulpverleningsinstantie in. Hè? Ja? Ik noem het even maar niet bij naam. Maar in ieder geval die zat en die positieve slagen. Aan positieve, hè? Moeder doet het goed en ga zo maar door, weet je wel. Dus kind was al terug, hè? Dus de hulpverlening gaan we afschalen, want het ziet er allemaal perfect uit. En wat zegt de GI op zitting? Ja, wij gaan stoppen met die hulpverlening.
Ja, precies.
Want die ziet niet dezelfde zorg als precies, dat wij zien.
Ja, maar zo werkt het.
Dus wat jij zegt, maak je gewoon mee. En ik zeg, als je dat dan zo hoort, Ik benoem dat op zitting niet dat de rechter überhaupt daar geïnteresseerd blijkt. Dat is ook ongeloofwaardig, maar oké, ik snap het ook niet. Dus je gaat gewoon moedwillig verslagen wegleggen.
Ja,
ja, let wel, dan zegt de rechter zegt tegen mij, ik lach erom, maar dit is gewoon een cynische lach. Die zegt ja, maar we hebben ook bijvoorbeeld een politieverslag en ja, die geloof ik wel.
Yeah.
Ik zeg dus, u gelooft politie, maar u gelooft dat je daar even komt, één keer, die gelooft u. Maar de hulpverlening die daar bijna 24/7
ja,
al 2 maanden in huis zit, die gelooft u niet.
Omdat er geen ieder vraagtekens bij
zit. Dus wat jij nu zegt, hè, dus het gaat, dat zeg ik ook gewoon, het gaat niet om de persoon, maar het gaat uiteindelijk om die hele financieringsbron. En het management zal daar niet blij mee zijn.
En inderdaad, die keten...
Ketenpartners,
de druk verbondenheid.
Van, de druk en, vanuit de keten.
Ja, precies. En zelfs bij rechters speelt dat ook. Hè? Die zijn natuurlijk ook niet bezig met financiering. Maar ook daar is het op een gegeven moment van ja, maar we kunnen maar beter in deze situatie wel een beschikking schrijven in plaats van een verzoek ingetrokken. Ja. Want dat levert ook weer geld op.
Ja, maar ik vraag me ook wel eens af hoe dat werkt binnen het rechtelijk systeem. Stel nou, je hebt een rechtbank en daar komt een rechter A. En iedere rechter heeft 100 zaken per jaar. En dan heb het even over OTS, UAP zaken. En die rechter, terwijl alle andere rechters zeg maar 90% van de tijd die UAP toewijzen, en die rechter zegt nee, ik wijs het maar, hè, statistisch zien voor 25%, dan wat ik ervan weet, komt daar een gesprek over.
Tuurlijk. Ja.
Nou ja, jij zegt tuurlijk, precies. Maar zo werkt dus helaas. Dus in die context, wat is dan nog onafhankelijk te noemen? Hè? Ja. En
omdat je in een cultuur zit, dat maakt het zo lastig. Het zijn echt cultuurproblemen. En die krijg je zo lastig gedraaid natuurlijk.
Maar ja, kijk, en tot slot, jij zei er net van ja, oké, als je dan inderdaad zo'n instelling hebt die dan continu zegt nee. Maar dan kan je zeggen, ja, maar dit is toevallig nu een situatie waar dit voordoet. Maar uiteindelijk hoopt deze rechter met deze uitspraak van nou, ik vind wel dat dat steeds vaker moet gebeuren. Hè? Dat er een perspectiefbesluit moet door zo'n onafhankelijke instelling. Dus op zich is dat wel aimabel. Maar ja, dan krijg je dus ook de consequentie. Wat jij al zegt, dan kan je ook een bepaalde psycholoog hebben die zegt van nou, nee, ik zie dat niet zitten.
Ja.
Maar inderdaad, hoe vaak krijgt die psycholoog dan nog op een gegeven moment opdrachten? Ja. Dat is ook nog maar de vraag.
Ja, precies.
Ja, dus,
en ook in het kader van NFP-onderzoek en dergelijke. Het zijn gewoon allemaal weer vrij gevestigde psychologen.
Ik ben daar blij mee. Alleen ja, weet je, het is onbetaalbaar fenomeen vaak NFP. Dus dat snap ik ook wel. Maar ja, het zijn wel de beste onderzoeken die je kent.
Nou, kun je ook nog een discussie over hebben. Wat gaan we nu doen? Even voor mij nog een slotopmerking.
Jij wilde
opviel.
Over die vragen nog.
Ja, ik kan er meer over zeggen. Ik pik er even eentje uit.
Mm-hmm.
In welke mate zijn de ouders in staat om samen te werken met de hulpverlening, adviezen op te volgen en gemaakte afspraken duurzaam na te komen? Ik vind zo'n vraag, hè. Dit, we hadden het net over cultuur. Dit is alweer zo'n uiting van hoe er gedacht wordt over hulpverlening. En daar zie ik ook, er zit zo'n groot gat tussen hoe een GI, een raad, rechters denken over hulpverlening.
Mm-hmm.
Ten opzichte van natuurlijk de gemiddelde ouder.
Ja.
Hè, de gemiddelde ouder denkt, ja, ik doe dit zelf. Oké.
Ja.
En als ik hulp nodig heb, dan schakel ik hulp in. Maar dat houdt een keer op, weet je wel.
Mm-hmm.
Als er dan die hulpverlening en dan komt weer de volgende en dan moet je weer een afspraak en die komt weer in gezin en die gaat weer iets vinden en jij vindt er iets anders van en dan moet je daar discussie over hebben. Het vreet zoveel energie,
ja.
Terwijl het is vaak helemaal niet zo'n super groot verschil wat het maakt.
Nee.
Hè? Dus je hoort mij niet zeggen dat hulpverlening niet zinvol kan zijn.
Nee.
Maar ik heb wel degelijk oog ook voor het feit dat helemaal niet zo is dat hulpverlening altijd per definitie heel erg helpend is en vooral geen contra-indicaties kent.
Zeker.
Nou, en dat is natuurlijk hier wat je heel duidelijk ziet. Ik zou ook nooit vergeten dat een rechter uitsprak van ja, maar onder toezichtstelling, dat is toch een cadeautje. Hè?
Ja,
dat is toch fantastisch dat er mensen bereid zijn om bij jou in je gezin te komen kijken, om jou te helpen.
Ja.
Hè? Je moet God op je grote knieën danken dat hier mogelijk is gemaakt. Ik denk, ja, maar dan snap je dus echt niet de impact überhaupt van een ondertoezichtstelling, ja, van gedwongen hulpverlening. En dan hier deze vraag zo uitspreekt van, oké, we hebben hulpverlening, jij moet daarmee samenwerken, het ligt aan jou als het niet lukt. Het ligt nooit aan de hulpverlener. Nee, het ligt altijd aan de ouder.
Ja.
Jij moet vooral de adviezen opvolgen. Als je advies niet opvolgt, nou, dan ben je eigenlijk per definitie al een slechte ouder.
Ja.
Terwijl jij kent jouw kind en de situatie natuurlijk het beste. Die cultuur die daar zo uitspreekt van, nou, dus als jij al niet kan samenwerken of geen adviezen opvolgt, dan laten we dan maar stoppen met de hele terugplaatsen van je kind.
Maar het is natuurlijk ook een enorm sturende vraag. Hè? Op het moment dat ik als onderzoeker deze vraag zie, dan denk ik, oh, blijkbaar is er dus iets aan de hand, want willen deze ouders niet mee? En nou komt hij, want nu je dat zo zegt, ik had hem al gearcheerd, wat mij dus opviel, en dat valt dan gelijk samen met wat jij dus ook zei. Deze kinderrechter zegt van, nou, het is eigenlijk mij niet duidelijk of ik zie dat ouders inderdaad coöperatief zijn, hè? Die werken mee met de hulpverlening.
Yeah.
Maar zegt die rechter, het is mij niet duidelijk of die ouders dat nou doen, hè? Voor de bühne van we werken mee. Of dat ze dus het doen zo van, dit is in het belang van onze kinderen. Denk ik, hoe haal je het in je hoofd? Dus nou doe je mee als ouder? Dan denk ik van, nou, daar zou je blij mee moeten zijn.
Nee.
Nou, ja,
maar meen je het wel?
Maar meen je, ja. En maar wat voor onderzoek moet je daar dan weer, moet je dan 25 keer vragen aan die ouder, ja, maar meent u het?
Ja.
Meent u dan wel dat u en waarom vindt u dat? Ja, weet je, dus dat vond ik ook bemoeienis van hier tot Tokio, dus ja.
Maar dat is wel de hele essentie van het gedwongen kader, gedwongen hulpverlening. Als hulpverlening niet gedragen wordt, is die ook niet effectief. Dus dat is de uitdaging natuurlijk voor de hulpverlener. En dat zit hem dus ook in de samenwerking en de inzet. Jij moet als hulpverlener zorgen dat jij zodanige hulp aanbiedt.
Ja.
Dat die ouder en het kind ook zeggen, ja, dit zie ik zitten. Ik denk dat
maar weet je, dat geldt ook voor gezinsvoogden. Als je gewoon heel eerlijk bent in de loop der tijden, je ziet altijd dezelfde gezinsvoogd terugkomen op rechtbanken. En je ziet ook gezinsvoogden die je amper op een rechtbank ziet. Betekent gewoon, blijkbaar heeft die ene gezinsvoogd veel meer problemen en moet die continu naar de rechtbank en de ander niet. Hoe kan dat?
Ja.
Blijkbaar is het dus dan toch met de ene beter samen te werken dan met de ander en ontstaan er continu discussies. Dus zo kan je het ook zien.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Daar heb ik te beperkt zicht op de totaliteit.
Als je voldoende ergens komt, dan ga je dat op een gegeven moment. Althans, ik signaleer dat. Maar...
Ja, precies.
Hey, oké. Okay. Nee, alright.
Nou, ik denk dat we weer
we zijn 2 minuten
hebben
over tijd, maar dat valt dan nog mee.
Nee, dit is de tijd die je uitziet.
Nou, oké.
Dus de stopwatch is gestopt.
Hey, dankjewel. Alright.
Goed zo, bedankt.
Tot de volgende keer. Hoi.